schitterend lied. Goedenavond, broeders en zusters. Wat hebben we toch goed. Dat we dit lied ons eigen mogen maken. Zullen we de Heere vragen voor een zegen? Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Heer, wat hebben we toch een prachtig lied gezongen. Heer, wat zegt dat lied veel. En als we dit beamen diep in ons hart, Heer, wat komt er dan toch een vreugde. Want Heer, in uw nabijheid is volheid van vreugde. Heer, de ware vreugde is alleen te vinden in uw aanwezigheid. Heer, dank u wel dat de broeders en zusters gekomen zijn om te horen naar uw stem door uw woord. Heer, en mag ik het vragen, Heer, dat ik maar niet in de weg mag staan van het werk van de Heilige Geest deze avond. Zodat u heerlijk tot uw doel kan komen, dat we verrijkt naar huis zullen gaan. Heer, ik dank u wel dat u ook voor de nieuwe weken onze voorloper bent, Heer. En dat u in ons een goed werk begonnen bent. Heer, kom maar tot uw doel. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We gaan heerlijk door met zingen van Johan de Heer 9:89. Als een hert dat verlangt naar water. Mag ik jullie meenemen naar mijn eerste schriftlezing, Psalm 11. We gaan naar het midden van de Bijbel en we pakken de 11e psalm. En daarna gaan we naar Hebreeën 12. Psalm 11 is een psalm van David. En er zijn een paar belangrijke verzen daar die we even willen belichten en dan gaan we weer verder. David roept het uit. Ik heb tot de Heere de toevlucht. Of in het Hebreeuws is dat ook wel de schuilkelder of de vrijstad. Dat is allemaal hetzelfde woord genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel, vlucht weg naar uw bergen als een vogel. Want zie, de goddelozen spannen de boog. Zij leggen hun pijlen op de pees. Om in het donker te schieten op de recht, op rechten van hart. Vers 3 is heel belangrijk. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald. Wat kan de rechtvaardige dan doen? De Heere is in zijn heilige paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De Heere beproeft de rechtvaardige, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. Hij zal op de goddeloze valstrikken vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de Heere is rechtvaardig En hij heeft de rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Ik las deze psalm vanmorgen en we willen vanavond nadenken over het boek van Job. En toen werd ik er zo bij bepaald, allereerst bij vers 3 natuurlijk, dat we de fundamenten nooit omver moeten halen. En we hebben het vanavond gezongen, het fundament is het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Fundament van ons geloof. En dan staat er in vers 5 dat de Heere de goddeloze haat. En dan zou je denken, dan staat er in tegenstelling, hij heeft de rechtvaardige lief. Natuurlijk heeft hij de rechtvaardige lief, maar wat staat hier? Hij beproeft de rechtvaardige. En dat doet hij uit liefde, want in Adam waren we allemaal misvormd. En omdat we in deze nieuwe positie gekomen zijn, als gelovigen, rechtvaardig verklaard voor God, beproeft hij ons om ons te hervormen naar zijn beeld. En dat moeten wij in acht nemen. En dat lezen we ook in Hebreeën hoofdstuk 12. Het tweede gedeelte, Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12, daar worden we opgeroepen in vers 2 om het oog gericht te houden op de Heere Jezus. En dan wil ik dan even kijken naar vers 4. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarom u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, mijn dochter, acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere, moet u kijken wat er staat, bestraft of wijst terecht wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als zijn kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goed denken bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Hij doet dat tot ons nut. Het is nuttig, de discipline, het is nuttig, de beproevingen waar wij doorheen gaan. In antwoord op de schriftlezing gaan we zingen, Gloriekokken 49, spreek tot mijn hart. Vanavond willen we nadenken over het leven van Job. Als u het zoekt in de Bijbel, moet u naar het midden van de Bijbel gaan en dan linksaf. Daar zit hij. En het is in het Oude Testament. Goed, Job. Ik ben heel dankbaar met dit onderwerp. Ik heb veel gebeden voor deze avond. En dan wil je zo graag iets doorgeven wat allereerst natuurlijk door je eigen hart is gegaan. Sommigen van u weten dat de Heere God op wonderlijke wijze een nieuwe deur voor mij geopend heeft in Nederland bij Family 7. Iedere week mag ik spreken over een karakter van de Bijbel. Lieve broeders en zusters, dit is een antwoord op vele jaren van gebed. Niemand wist dat. Dat was een privégebed. Er was een keer een Joodse gelovige die zei tegen mij: God heeft zoveel in jou geïnvesteerd. En dat gaat er een keer uitkomen. Nou, u weet, velen van u weten dat ik een half jaar geleden een hartinfarct had. En mijn oom is daaraan gestorven. En ik weet nog goed, ik lag alleen in dat intensive care. Ik voelde me helemaal niet ziek, want ja, als dat ding weer open is, dan loopt dat gewoon weer. Maar goed, ze namen het allemaal serieus. En ik lag zo alleen en dan lig je zo met de Heren te praten. En ik zeg: Heren, mijn oom is hieraan gestorven, ik mag nog leven. Zeg het maar. Nou ja, het was net of dat de Heren twee dingen tegen me zei. Spreek goed van mijn zoon. En raak mijn heerlijkheid nooit aan. Alles voor hem. Net als Corrie ten Boom, weet u het nog? Met die pluimpjes die ze kregen. Oh Corrie, je krijgt zoveel pluimpjes. Wat doe je met al die pluimpjes? Zeg ik, aanvaard ze als een roos. En voor geslapen geef ik de hele bundel rozen aan de Heer. Alles doorgeven naar hem. Want ja, al wat ik ben heb ik van hem gekregen. Niets van mij. Het is allemaal van hem. En het is zo geweldig dat juist daarna de Heere God nieuwe deuren is gaan openen. In de gevangenissen in Afrika. We hebben al 13 gevangenissen mogen voorzien van Bijbels. En van de week kwam er zomaar spontaan een sponsor. En die wil de volgende 33 gevangenissen voorzien van Bijbels. Dat is een rijke man. 33 gevangenissen met 400-500 gevangenen erin. Het is toch een wonder. En ja, de Heer wil gewoon dat de mensen de fundamenten leren kennen. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. En als dit ons verlangen is, dan staat de hele Bijbel ons bij om dat uit te voeren. Een andere open deur is natuurlijk dat van Family 7. Dat was heel spontaan. Gaat dat dan? Wil jij een keertje lesgeven? 13 lessen. Ik was helemaal in de wolken. Ik denk, nou, dat is het dan wel. Maar er zijn alweer 13 lessen geweest. U moet één ding weten. Daar liggen allemaal jasjes op die tafel. En elke keer moet ik een ander jasje aan. Maar we doen het in één dag of twee dagen. Maar ze willen geen pauze er meer tussen. Want ze krijgen zoveel reacties. En dat is geen eer aan mij, maar dat heeft God gedaan. Er staat in Openbaring 3 vers 7. De Heere opent deuren die niemand kan sluiten. En hij sluit deuren die niemand kan openen. Dus is er in uw leven een gesloten deur? Niet aan jengelen, aan die slinger, doorlopen, want er komt weer een andere deur of een raam. En ik mag dat ook zien als een trofee van Gods genade, wat hij nu doet met ons volk. Dat ze het nog horen waar het over gaat. Wat eigenlijk werkelijk belangrijk is in het leven. En dan wil ik toch vanavond gewoon een paar gedachten doorgeven over Job. Maar dan moet ik oppassen dat ik niet te veel doorgeef. En ik wil eigenlijk alleen maar in vertelvorm een soort kapstok aan u geven. En als u er dan thuis nog eens over nadenkt en het naleest. Zodat u er ook door verrijkt mag worden. Maar het is wel heel bijzonder dat eerste boek van de Bijbel. U zou zeggen, nou, het eerste boek van de Bijbel is toch Genesis? Ja. De eerste 11 hoofdstukken zijn voor Job gebeurd. Maar Genesis is geschreven door Mozes. En Mozes leefde na Job, want Job leefde tussen Noach en Abraham in. Dus het oudste boek van de Bijbel, de eerste geïnspireerde woorden van God, is Job hoofdstuk 1 vers 1. En ik heb daar wel eens over na zitten denken. Wat zijn de eerst geïnspireerde woorden en wat zijn de laatst geïnspireerde woorden van de Bijbel? Wel, de laatst geïnspireerde woorden van de Bijbel is in 1 Johannes 5... pas op voor de afgoden. Laat er geen afgoden zijn in je hart. Maar de eerste geïnspireerde woorden van God aan de mensheid is... Er was een man. Er was een man. En ik vind dat zo belangrijk, want de Bijbel is Gods mensenboek. Ik mag nu die serie geven over Abraham en Sara, en die is dan bijna voorbij. En dan zegt de Heer, openbaar zich aan Mozes, moet u luisteren, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac en ik ben de God van Jacob. Hij zegt niet, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, hij noemt zichzelf als de God van, de God van, de God van. En dit moet iets wakker maken bij mij. Hij is de God van mensen. Hij heeft u op het oog. Er was een man. Er was een vrouw. En als je dan de liberale theologen hoort, dan zeggen ze wel eens, ja, dat was een fabeltje of een gelijkenis. Nou, 1400 jaar later spreekt Ezechiël over Job. In Ezechiël 14 vers 14 en Ezechiël 14 vers 20. Mocht je het vergeten zijn, twee keer als rechtvaardige wordt Noach genoemd, Job genoemd en Daniël. En weet je wat mij zo bemoedigt? Toen Ezechiël daar leefde als een balling bij de rivier de Kebar in Babylon, was Daniël in het paleis. Dus hij was een broeder die ook leefde. En dit bemoedigt mij dat er ook vandaag broeders zijn die met God wandelen. Want dat verlangt God, dat wij met hem wandelen. Dat wij niet altijd moeten kijken naar zij die eens geleefd hebben. Maar ook vandaag zijn er genoten van ons. En alsjeblieft, zet daar je eigen naam in. Die met God wandelen in deze generaties. Die de fundamenten vasthouden van het geloof. Dat is bemoedigend. Jacobus, duizenden jaren later, spreekt ook nog steeds over Job. Dat vind ik zo mooi. Hij blijft leven, ook al is hij gestorven. Hoe vaak wordt Corrie ten Boom niet genoemd? Hoe vaak worden broeders genoemd die alreeds gestorven zijn? En dat we toch iets na mogen laten, hier ook op deze aarde. Dus het eerste boek uit de Bijbel, het oudste boek, is het boek van Job. En de eerste geïnspireerde woorden van God zijn, er was een man. Hij is gericht op mensen. Hij vindt het heerlijk als mensen met hem wandelen. Hij vindt het heerlijk als mensen rekening met hem houden. Maar wat doet de Heere God met mensen die zijn kinderen zijn? Hij beproeft hen. Niet om hen bitter te maken, maar om hen beter te maken. Want hij heeft ze lief. En dat moeten we goed onthouden, dat als u door beproevingen gaat, het is een deel van het volgen van Jezus. Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Want we leven hier in Babylons systeem. En dat is het systeem van verwarring. Wij zijn in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. We zingen een ander lied. En dat heeft een tegenreactie. En daarom, vanavond hebben we het ook gezongen, het kan wel eens een eenzaam leven zijn hier op aarde. Het was voor Job ook eenzaam. Hij werd niet begrepen door zijn vrienden. En zo was het ook met de Heer Jezus. Hij werd niet begrepen. En hij was ook een target, een doel van Satan. Als u een broeder weet of kent met kinderen en ze gaan door een storm, bid voor hen. Want Satan heeft een vreselijke hekel aan hen die rekening houden met de Heere God. Laten we dat gewoon eens even lezen. Wat schrijft God van Job? Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job, en die man was vroom, oprecht, godvrezend, en hij keerde zich af van het kwaad. Nou, dit zijn de eerste woorden, En wat is belangrijk voor God, is onze wandel. En dat wij ons afkeren van het kwade. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen, 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om eenmaal een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in hun eigen huis. Ze stuurden naar boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. En het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op, bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Weet je, ik buig voor zo'n man. Zo'n man als Job, zonder Bijbel, zonder al die kennis die wij hebben. Maar hij functioneert hier als priester. Als de Heere God je kinderen en kleinkinderen gegeven heeft, ja, dan moet er ook in je hart zorg zijn voor die kinderen. Dan moet er in je hart ook meeleven zijn voor die kinderen. En iedere morgen, nu ik ook alweer 10 jaar getrouwd ben, heb ik niet alleen een vrouw gekregen, maar ik heb er een familie bij gekregen. Bidden we voor de kinderen en de kleinkinderen. Het is een heel nieuw deel geworden van mijn leven, maar je blijft in geloof bidden voor je kinderen. Want je wil ze zo graag bij de Heer Jezus zien komen. En soms dan zie je jaren niets. Maar die zorg moet wel blijven. Kijk, wat was de angst van Job? Dat vind ik wel heel mooi. Misschien hebben ze de Heere in hun hart vaarwel gezegd. Het was nog niet eens uiterlijk, het was innerlijk. Kijk, God ziet het hart aan. En Job was zo met die kinderen bezig. Hij was niet legalistisch om die feestjes te verbieden, maar hij was ook niet naïef wat betreft het menselijk hart. Hij wist hoe makkelijk dat je toch dingen zegt of doet in een feestje, waar je dan later spijt van hebt en dat je in je hart toch de Heere vaarwel gezegd hebt. En zo was Job een priester voor zijn kinderen. En was het voor hem belangrijk dat ze in een juiste relatie met God leefden. En voor hen deed hij dit iedere keer. Er was nog helemaal niets vervelends gebeurd. Hij was in voorspoedig, op alle gebied was hij rijk. En hij was een priester in zijn gezin. Hij deed voorbeden voor zijn kinderen. Dat is de fysieke wereld. Wat leert het eerste hoofdstuk van de Bijbel ons nog meer? En dat is toch belangrijk, dat er niet alleen een wereld is die wij zien met dit oog, maar er is ook een geestelijke wereld, een onzichtbare wereld. Als je dit meeneemt in je leven, dan weet je meer op je knieën dan wereldregeerders op hun tenen. Want er is een niet zichtbare wereld met deze ogen, maar die is wel een werkelijkheid. Onze strijd is ook niet fysiek, wij hebben een geestelijke strijd te strijden. En wat zien we hier? De onzichtbare wereld. Job wist hier niets van. De vrienden wisten hier niets van. Maar wij krijgen een raampje in die onzichtbare wereld. Wij gaan even met elkaar naar die troonzaal. En daar lezen we het volgende. Vers 6. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere. En ook Satan kwam in hun midden. Hier worden die engelen zonen van God genoemd. Waarom? Omdat zij directe schepselen zijn van God. Kijk, wij zijn in het beeld van Adam geschapen. Maar als wij wederom geboren zijn, dan worden wij zonen en dochters van God. Dat is een totale nieuwe schepping. Direct uit de hemel in ons hart geplaatst. En dat is natuurlijk iets geweldigs. Maar we gaan naar vers 7. Toen zei de Heere tegen Satan, waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Nou, Satan die, dat is zo'n jetset leven. Die reist kriskras over de hele aarde. En wat zien we? Dat Satan ingang heeft bij die troonzaal. En het initiatief komt van de Heer. En dan staat hier in vers 8, de Heere zei, weer het initiatief van die onrustige Satan die heen en weer gaat over deze aarde. Hebt u ook acht geslagen over mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit. Dit vind ik heel bemoedigend. Er is een heg om het gezin. Er is een heg of een schutting om de bezittingen. Er is een heg om Job geplaatst. Want Satan die kende die Job hoor. Hij wist precies wie de Heere bedoelde. Maar hij kon hem niet te pakken krijgen. Hij kon niet bij hem komen. En ik heb dat ook ervaren in mijn leven. Toen ik op 21-jarige leeftijd mijn ouderlijk huis verliet. Toen nog als een hippie. Ik dacht, nee, maar nou ga ik het opleven hoor. En er gebeurde helemaal niks. Want ik had een biddende vader. En het volgende wat ik deed 4 maanden later was mijn knietjes buigen. En ik wilde zo graag zondig, maar het lukte niet. Want er was een heg. Want ik had een biddende vader. En uiteindelijk heb ik mijn knietjes gebogen en heb ik de Heer aanvaard. En dat is toch een geweldige bemoediging dat we vandaag mogen weten. Dat we een heg om ons heen hebben. Dat hij ons beschermt. Want kijk, alles wat met Job gebeurd is, dat was wel onder toelating van de Heere God. Nou, waarom liet de Heere God dat bij die Job toe en niet bij die andere vrienden? Omdat de Heere God wist, want de Heere weet het einde van het begin, dat Job er niet bitter van zou worden, maar beter. Dat wist de Heere God al van tevoren. Anders was hij niet op deze wijze getest. Dat is een bemoediging, toch? Dat is een bemoediging. Hij test ons niet boven datgene wat je aan kan. En de testen van God, die zijn er om je beter te maken, mooier te maken, meer als Jezus te maken. Maar die testen die komen, dat is gewoon een deel van onze positie in Christus als rechtvaardige. Wij worden getest. Maar wat zei Job ook alweer? Hij weet de weg die ik ga. Nadat hij mij getest heeft, zal ik als goud, niet grind, maar goud tevoorschijn komen. Dat wist hij diep in zijn hart. Met die hoop leefde hij, met die zekerheid leefde hij. Afijn, het initiatief komt van de Heere. Maar dat ene woord van Satan, daar wil ik toch even over stilstaan. Is het zonder reden dat Job God vreest? Does Job serve God for nothing? Kijk, voor Satan is het dom om God te dienen. Zijn zij die rekening houden met God, huichelaars. En hij daagt hem uit en die zegt, ja, makkelijk hè. Je hebt een heg om hem gezet. Ik wilde bij hem komen, ik kan niet bij hem komen, ja. Maar neem die heg eens weg. Zal hij je dienen zonder heg? Zal hij je dienen voor niets? Zal hij je dienen voor wie u bent? Nou, en die uitdaging neemt God aan. Hij geeft Satan de ruimte tot zover en verder niet. Met andere woorden, niets buiten de wil van God om. En alles wat met u gebeurt, weet dat er altijd een Heer in de hemel is die het weet, die het ziet, die het voelt, die erin is met u. Want er staat zoiets moois in Jesaja 63. In uw benauwdheid is hij benauwd. Wij zijn één met hem. Als ik val met mijn been, zegt mijn hoofd, auw, het is aan elkaar verbonden. En zo mag je daar ook één in zijn met hem. En hij heeft de gehoorzaamheid geleerd door datgene wat hij geleden heeft. En Hebreeën 12, hoe de Heer Jezus geleden heeft, ten bloedens toe. Dat hoeven wij niet door te maken. Maar wij worden allemaal getest. Enfin, de beschutting wordt weggehaald. En de uitdaging is in vers 9. Is het zonder reden dat Job God vreest? Nou, de eerste test is, zal Job God blijven vrezen als zijn bezittingen afgenomen worden? Dat hij in één dag tijd van miljonair naar zero gaat? Als zijn knechten sterven en als zijn kinderen sterven? In hoofdstuk 2 komt Satan weer in beeld. En dan zegt hij, heren, waar ben je geweest? Ja, ik ben rond geweest in deze wereld. Broeders en zusters, dit is Satans dagelijkse werk. Om verwarring te stichten in deze wereld. Om families kapot te maken. Je kunt je niet voorstellen hoe goed God is, maar je kunt je ook niet voorstellen hoe slecht de duivel is. Daar kun je geen genade van ontvangen. In hoofdstuk 2 doet hij nog precies hetzelfde. Hij heeft net een hele familie geruïneerd en hij blijft daarmee doorgaan. Hij is als een brullende leeuw. Gaat hij door. Hij gaat rond in deze wereld. Maar hij weet niet alles. Hij kan niet overal tegelijk zijn. Hij kan onze gedachten niet lezen. En hij weet de toekomst niet. Want als de duivel de toekomst geweten had, dan had hij de Heer Jezus nooit laten kruisigen. Amen. Maar van kindsbeen aan probeerde hij de Heer Jezus te doden. Oh, dat vind ik zo mooi. Dan zeggen zijn handlangers, we willen hem doden, maar niet tijdens het paasfeest. Ze waren helemaal niet in controle, want hij is het paaslam. En juist op het paaslam, op het paasfeest, was het juiste uur om als paaslam te sterven. De Heere is soeverein. Houd dat vast. Ook vandaag, de Heere heeft touwtjes in handen. Het loopt niet uit de hand. Het gaat precies volgens plan. Want God heeft geen problemen, maar hij heeft wel plannen. En het is een mooi plan wat hij heeft. Ook met Job. Maar ja, dit gaat wel door je hart heen. Je zal toch zo'n dag meemaken. Heb je wel eens van die dagen dat je denkt, was ik maar in bed gebleven? Het ene na het andere loopt gewoon fout. Begint al met de auto en dan in de file en dan dit en dan dat. Jongen, denk, och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Nou ja, zo'n dag had Job een vreselijke dag. Zal God Job dienen als je lijdt? En dat vind ik zo mooi, want de reactie van Job, we moeten daar gewoon eventjes kort in zijn, is in vers 21. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heere, zij gelooft in dit alles, zonderde Job niet en schreef hij Gods niets ongerijms toe. Broeders en zusters, als David weer terug was bij de Heer, kon hij weer psalmen schrijven. En het is zo belangrijk dat wij aanbidders zijn. Dat wij constant hem de eer geven voor wie hij is. Er was eens iemand en die schreef, een broeder waar ik mee samenwerkte, vier kantjes. Het waren de klaagliederen van, ik weet niet meer hoe die heet, maar het waren vier kantjes vol van klaagliederen. En die broeder van mij, die had niet veel tijd en die denkt, jongen, hoe moet ik hem toch antwoorden? Toen schreef hij twee woorden. Try praise. Probeer aanbidding. En ja, ik heb er nooit geen reactie op gehad, maar soms dan is het enige antwoord wat je kan doen is, volg het model hier in Job. Ga de Heere loven en ga de Heere prijzen. Want wij hebben niets van onszelf. Alles wat we hebben is in bruikleen en we hebben ons leven nog. We kunnen hem nog loven en we kunnen hem nog prijzen. En dat deed Job. Het wordt erger in hoofdstuk 2, want zijn vrouw is niet gestorven. Maar zijn vrouw is ook geen hulp, want wat zegt zijn vrouw in vers 9? Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid. Zeg God voorwel en sterf. Maar welk advies gaf zijn vrouw hier? Pleeg zelfmoord. Ja, want anders kan je niet sterven. En Job geeft haar een goed antwoord. Hij zei, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt, zodat wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen. In dit alles zonderde Job met zijn lippen niet. Wat was er gebeurd? Niet alleen was hij zijn kinderen, zijn bezittingen, zijn knechten kwijt, maar hij was ook zijn gezondheid kwijt. En hij zat van boven tot beneden met allemaal steenpuist. Nou, ik heb er eens één gehad. Daarmee heb ik Satan gehad. Het had mijn aandacht, hoor. Maar je zal toch van boven tot beneden vol zitten met steenpuisten. Niet te geloven. Afijn, Job die heeft het beroerd. En Job die krijgt geen hulp van mensen. En dan komen daar die drie vrienden. En dat is het tweede wat ik wil delen. Is, zal een mens God dienen als je vrienden je in de steek laten? Als je vrienden je niet begrijpen? Weet u dat drie van de vier vrienden, dat waren welvaartpredikers. Zij deden het vingertje naar Job, want voor hun theologie was, als je in het licht wandelt met God, dan word je gezegend. Maar als er zulke catastrofische dingen met je gebeuren, dan moet je wel gezondigd hebben. Nou, wat was de conclusie van de Heere God over die vrienden? Laten we dat even lezen in hoofdstuk 42, vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas de Temaniet zei: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. In hun theologie was het, en dat hoor je Elifas ook zeggen, God zegent de rechtvaardigen. Maar wat was er gebeurd met Job? Hij was zijn familie kwijt, zijn kinderen. Hij was zijn gezondheid kwijt. En toch leefde hij in de wil van God. Dus dat ging contra tegen de hele denkwijze van die drie vrienden in. En in plaats dat die drie vrienden hem bemoedigen en vertroosten, doen ze hem extra pijn. Hij krijgt 16 preken over zich. En dat gaat er tegenaan, hoor. En op een gegeven moment dan spreekt Job ook in hoofdstuk 13, vers 15. Dat is wel mooi om dat even aan te halen. En dan zegt Job in vers 15: zie, al zou hij mij doden, zou ik niet hopen, maar toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Zelfs al zou hij mij doden, ik blijf hem toch prijzen. Waar kreeg Job deze kracht vandaan? Het antwoord ligt in hoofdstuk 19, vers 25. Wat staat daar in hoofdstuk 19, vers 25? Dat is zo, we weten het allemaal wel. Maar wat roept Job op een gegeven moment uit? Ik weet. Ik weet. Wat weet ik? Ik weet dat mijn verlosser leeft. Wat weet ik nog meer? En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hij spreekt over de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus. Ik weet dat mijn Goel, mijn verlosser, leeft. En ik zal hem eens zien zoals hij is. En dat was de overtuiging van Job. Daarom kon hij zo reageren. Daarom kon hij zo spreken. Daarom stond hij zo rotsvast. Want hij had een fundament. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Proclameer het iedere dag. Wat er ook met je. Hey, ik weet dat mijn verlosser leeft. En hij is gezond. En hij ziet me en hij hoort me. En hij weet waar ik doorheen ga, want hij leeft. Ik heb een levende heiland. De apostelen waren getuigen van de opstanding. Jazeker, ik weet dat mijn verlosser leeft. Afijn, er is iets wat God zag in het hart van Job. Hij zag dat zelf niet en andere mensen zagen dat ook niet. Wat zag God? U kunt dat lezen in hoofdstuk 29, 30, 31. Job, die was heel groot met zichzelf. Wat staat er ook in Job hoofdstuk 1? Hij offerde voor zijn kinderen. Maar er staat niet dat hij voor zichzelf offerde. Er was iets diep in zijn hart verscholen van, ik ben toch best wel een beste jongen. Als je dat leest in hoofdstuk 29, daar staat niet, ik ellendig mens. Nee, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. En als ik sprak, dan waren de ouders stil. En als ik voorbij kwam, dan begroeten de kinderen mij. Ik was van aanzien. Het was eigenlijk allemaal zelfverheerlijking. En diep in het hart van Job leefde eigen gerechtigheid. En daar was, dat heeft God gezien. En daarom heeft God dit allemaal toegelaten. Maar ten goede van Job, hij was geen voorspoedprediker. Laten we dat even beluisteren in zijn eigen woorden, in hoofdstuk 21, vers 7. Daar spreekt Job en dan zegt hij het volgende. Waarom leven de goddelozen en worden ze oud? En wordt zelfs hun vermogen groot, hoofdstuk 21, vers 7. Hun nageslacht is blijvend bij hen en met hen. En hun nakomelingen zijn voor hun ogen. Hun huizen hebben vrede en zij zijn zonder angst. En de roede van God is niet op hen. Zijn stier bespringt en mist niet. Zijn koe kalft en heeft geen misdracht. Zij laten hun jonge kinderen gaan als een kudde en hun kinderen huppelen. Zij verheffen hun stemmen, de tamboerijn en de harp. Zij verblijden zich op het geluid van de fluit. Ze slijten hun dagen in het goede. En in een ogenblik dalen zij af in het graf. Nou, Job zegt, kijk, het feit dat ik nu door deze stormen ga, dat heeft niets te maken met mijn wandel. God zegt, Job wandelt met mij. Hij leeft in het centrum van mijn wil. En Job zegt hier dat het de goddeloze goed maakt. Dat zien wij. Ik zal nooit vergeten, mijn ouders waren geëmigreerd naar Brazilië. En nou, het was verschrikkelijk. We kregen de ene storm na de andere. Mijn moeder bijna gestorven, broertje ook een vinger kwijt. En ik had een gesprongen blinde darm en we werden bestolen. En er waren knechten die staken met hun mes door de pijpleidingen, door het waterleiding. Het was verschrikkelijk. En in deze tijd, en mijn vader, en ik lag bij hem in de slaapkamer, want ik lag met een open wond, dus ik zag hem iedere avond op zijn knietjes. Iedere avond. En toen wij in die storm waren, en hij de Heere zocht en de Heere de hemel bestormde, toen was er een buurman, die deed aan God nog gebod, en die kreeg me daar toch een erfenis van 3 ton. Ja, die kon toen overal land kopen en die had het prima naar zijn zin. Die man deed aan God nog gebod. Nou, mijn vader had er toch problemen mee, zeg. En ik heb die worsteling bij mijn eigen vader gezien. Ik probeer heilig te leven. Ik breng mijn kinderen voor Gods troon. En ik krijg de ene storm na de andere. En die buurman van mij ziet voor je. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Je kunt een buurman hebben die doet aan God nog gebod. En het gaat hem veel beter dan jou. Nou en, gunt het hem. Want dit is het beste leven wat hij heeft. Want wat zei Corrie de Mon voor ons, komt het beste nog. Toch? Die wijn van de Heer Jezus, die was beter dan die wijn in het begin. Het wordt alleen maar beter voor ons. De zon gaat op voor ons. De rechtvaardige is als de opkomende zon. Maar goed, je gaat door testen heen. Keiharde testen. En dan komt er nog een test, en dat is hoofdstuk 23. Ik denk dat dat de zwaarste is. Kijk, als je nog maar dat knipoogje uit de hemel krijgt, van joh, ik weet waar je bent, ik weet waar je doorheen gaat, dan kan je alles wel verdragen. Maar er was een periode in het leven van Job, in hoofdstuk 23, vers 8. Maar zie, ik ga naar voren, dan is hij er niet. Of naar achteren, dan merk ik hem niet op. Als hij aan de linkerkant werkt, aanschouw ik hem niet. Keert hij zich naar de rechterkant, dan zie ik hem niet. Er was een winterperiode, ook in het leven van Job, dat hij bad en het leek wel of dat het gebed niet verder kwam als de zolder. En hij las en hij kon niets vinden. Uren las hij en hij... Oh nee, hij las niet, want hij had geen Bijbel. Nee, dat kan niet. Maar hij had geen gevoel dat hij met God in contact was. Het was net zo'n tijd of dat hij nergens was, dat God hem nergens te vinden was. En die periode die kunnen wij hebben. In het leven van Abraham is er een periode van 13 jaar dat God niet spreekt. Maar er staat wel in Romeinen 4 vers 19 dat Abraham doorwandelde in geloof. Het is niet allemaal bergtopervaringen, wonderen en tekenen. Er zijn ook die monotone perioden van ons leven waarin wij gewoon opgeroepen om door te wandelen. Want vers 10 is er. Hij weet de weg die ik ga. Laat hij mij beproeven, ik zal als goud uitkomen. Met andere woorden, ik weet het niet, maar hij weet het wel. Ik ben niet buiten zijn gezichtsbereik. Hij ziet mij, hij hoort mij, hij weet waar ik doorheen ga. Zeg dat vaak tegen jezelf. Als je denkt dat er helemaal niets gebeurt in je leven. Hij weet het. De wieken van de molen van de Heer, die draaien gewoon door. God is aan het werk hoor. Maar soms niet zoals wij het willen. Maar ja goed, hij is in de hemel, wij zijn op de aarde. He, wij zijn God niet. Misschien begrijp je zijn hand op het ogenblik niet, maar zijn hart kun je vertrouwen. En dat is Job. Afijn, iedereen heeft zijn zegje gezegd en dan gaat God spreken. O, broeders en zusters, lees die drie hoofdstukken, hoofdstuk 38 tot 41. En dan gaat God spreken, God spreekt niet over zijn zonden, God spreekt niet over de zonden van zijn kinderen, God spreekt niet over zijn rechtvaardigheidsgevoel, God spreekt niet over zijn innerlijke trots, God spreekt over zijn heerlijkheid, God spreekt over zijn majesteit, God spreekt over zijn scheppingskracht, God spreekt over zijn almacht. En dat heeft een effect bij Job. Dat heeft een effect bij Job. Als we de zaak weer eens in zijn juiste frequentie zien. Heb je wel eens op een grote torenflat gestaan en naar de mens gekeken beneden? Dan zijn ze zo klein. Nou, stel je voor dat je boven in de hemel zit. Dan ben je een klein manneke. En hij is in de hemel. Hij regeert. Hij is soeverein. En we moeten het goed in onze... Hij is de schepper. Ik ben het niet. Ik ben een schepsel. En hij regeert met liefde. Hij regeert rechtvaardig. Hij doet alle dingen ten goede medewerken. En toen Job gezakt was naar nul, toen riep hij dit uit. En dit is bijna het einde. Ik hoop dat ik niet te lang doorga, maar in Job 39, vers 37, daar komt een verandering in het hart van Job. Ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Dat was ook zo bij de broeders van Jozef. Uiteindelijk hadden ze geen been meer om op te staan. Zeiden ze niets meer. En dat de hele wereld maar hun mond gestopt wordt. En Job kwam op het moment dat hij helemaal niets in zijn verdediging had te zeggen. Hij zegt, ik zeg helemaal niks meer. Want zo'n grote, majestueuze God, die weet waar de sneeuw vandaan komt. Die grote dieren heeft geschapen. En alles wat de Heere daar beschrijft. En dan komt hij helemaal in een andere relatie met God. Maar dat niet alleen. Hij gaat ook inzien dat hij berouw heeft. Hij heeft berouw. Want hij was zo vol van zichzelf. En daar heeft hij berouw over. Kijkt u even mee nog in hoofdstuk 42. Daarom veracht ik mijzelf. Ik heb berouw. Op stof en as. Ik heb berouw. Ik zie het in. Heer, u heeft het recht. Want u bent soeverein. U bent de schepper. U bent de Heer van mijn leven. Ik heb niets meer in mijn verdediging. Ik heb berouw over mijn houding. Ik heb berouw over datgene wat ik gezegd heb. Ik zie u nu in een ander licht. En dat is zo geweldig. De problemen moeten ons niet bitter maken, maar beter. Jozef was niet cynisch geworden. Johannes op Patmos was niet cynisch en bitter. En daarom kon God verder doordringen tot hen. En dat ziet Job nu in. En dan zegt hij iets moois. En als dit, ik denk dat dit het hart is van de boodschap. Kijkt u even mee naar vers 5 van hoofdstuk 42. Alleen door het luisteren met het oor had ik gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Als je hier nou mee naar huis gaat. Ja, zeg je, ja, ik kende de Heere door het horen van mijn oren. Maar door het lijden heen, door de beproeving heen, want de rechtvaardige wordt beproefd, is het niet meer via mijn oren, maar is het een oog-tot-oog contact. Weet u wat Richard Woerman de kracht gaf om 14 jaar in die isoleercel te zitten, daar in Roemenië? Hooglied 1 vers 1. Ja. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Mond op mond, oog op oog. Dat vers hielp hem er doorheen. En dat oog tot oog contact met God, dat wandelen van oog tot oog, van hart tot hart, die eenwording met hem, dat had hij daarvoor nooit beleefd. Maar na het lijden zag hij God van oog tot oog. De relatie verticaal is hersteld. Maar ja, wil je het kruis dragen in je leven, is er niet alleen de verticale balk. Er is ook een horizontale. En dat zien we in hoofdstuk 42, vers 10. U weet het, dat God was kwaad op die vrienden. En dan zegt hij tegen Job: Job, jij moet wat doen. Jij moet als middelaar voor mij iets doen op aarde. Vers 10. En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job. Toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Aha, verticaal was alles in orde. Maar wil je het kruis uitleven op deze wereld, is er ook iets horizontaals. Ze hadden hem ontzettend veel pijn gedaan. Als je dat leest, dan hij kreeg de ene klap na de andere, de ene beschuldiging na de andere. Maar de Heere vroeg van hem het nieuwtestamentische leven, te bidden voor hen die jou vervolgen. En hij deed het. En omdat hij bad voor degene die hem pijn gedaan hadden, kwam er een keer in zijn leven. En dat is voor ons ook zo. Misschien is er wel iemand in uw leven, nu u nog de kracht hebt en de fysieke kracht hebt om te staan in deze wereld, voordat we zwakker worden. Vergeef ze. Breng ze bij de Heer. Vergeef ze en vergeet het. Er was eens iemand die zegt, ja, ik kan het wel vergeven, maar het zal nooit worden zoals vroeger. Dan heb je ze niet echt vergeven. Dat is niet waar. Dan zit er nog een wortel van bitterheid tegen die persoon. Vanavond roep ik u op om Job daarin na te volgen. Want och, daarna komt alles zo mooi. Weet je, Jozef die moest daar ook toe komen. Zijn eerste zoon heet Manasse, vergeten. Maar die tweede zoon heette Ephraim, dubbele vrucht. Dubbele zegen komt er nadat je de kracht van God genomen hebt om hen die jou benadeeld hebben te vergeven en voor ze te bidden. Want wat zien we in vers 11? Er kwam een keer, iedereen kwam hem troosten. En vers 12, en de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had alle dieren dubbel, maar wat lezen we dan? Hij kreeg in vers 13 7 zonen en 3 dochters. En dit vertelt mij dat wij anders zijn als de dieren. Want hij kreeg dubbel het aantal dieren, maar hij kreeg maar 10 kinderen. Maar die andere 10 kinderen waren niet weg. Ik kom uit een gezin van 9. 8 op de aarde en 1 in de hemel. Hij kreeg dubbel de kinderen, want die andere 10 die waren bij de Heer. Amen. En zo mag je weten, ik ben de kroon van Gods schepping. Gods adem is in mij. Ik ben het pronkstuk van zijn schepping. Hij test mij omdat hij mij lief heeft. Maar hij wil mij niet bitter maken, maar beter. Zodat ik meer ga lijken op zijn zoon, die mijn voorloper is. En die precies weet waar ik doorheen ga. En dat vind ik zo heerlijk, want het laatste vers, Job leefde daarna nog 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen, 4 generaties. En Job stierf oud en vandaag verzadigd. Eind goed, al goed. Zullen we daar de Heere voor danken? Laten we dit even vasthouden, zo dit voorbeeld van Job. Vader, de eerste woorden uit de Bijbel. Er was een man. En vanavond wilt u ons persoonlijk toespreken. Niet een volk, een man. Heren, de Bijbel is het mensenboek. U bent de God van mensen. Wij doen ertoe, heren. Wij zijn belangrijk. 1 rechtvaardige op dat schip. En alle mensen werden gered. 10 rechtvaardigen in Sodom. En Sodom zou niet verwoest worden. En u gaf nog genade om Lot eruit te halen. Heren, wij zijn hier in deze wereld, wij worden nog niet erkend. Maar heren, wij leven met de fundamenten. En het werk dat u doet, omdat u ons lief heeft, u laat ons door testen gaan. Heren, maar u weet van tevoren al, heren, wat de uitkomst zal zijn. Heren, dank u wel, heren, dat we allemaal ons eigen portie krijgen. Maar we leven nog. We hebben nog niet tot bloedens toe hoeven te strijden tegen de zonde. Dat heeft u voor ons gedaan. U bent onze voorloper. En wij zien op u, Heer Jezus. En wij danken u, Heer, dat wij met die overtuiging hoop mogen hebben in deze aarde. Want u bent in ons een goed werk begonnen. En het goede werk wat u begonnen bent, dat zal u ook volleinden. Heer, laten we verticaal en horizontaal leven in harmonie met u en zover het ons mogelijk is, leven met onze medemens. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Wat kunnen we beter zingen dan opwekking 217? Genade kocht mij vrij. We zingen het uit de volle borst. Heeft er zin in, hoor. Ik zag het. Dus we gaan heerlijk door met zingen. Wil u, o God, mijn dank betalen? En de Heer heeft de blijmoedige gever lief. Geef maar wat in het zakkie tijdens het zingen. Goed? En ik kan u ook een pepermuntje nemen. Maar ja, dat is een beetje laat, hè? Vroeger hadden we altijd bij de collecte pepermuntje. Maar goed. We zingen uit volle borst. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. We zingen ze allemaal, die Aad. 425.
Oh.
Wat hebben we toch een goede God. Broeders en zusters, voordat we ons slotlied zingen, vrede van God, wil ik u ook de zegenbeden meegeven. En we zien elkaar ook niet iedere dag. U weet het, ik kom niet met lege handen. Ik heb Arabische bijbeltjes bij me en andere boekjes. Neem lekker mee, leg in die auto. Je weet maar nooit. Zullen we staan voor de zegen van de Heer, zover u dat kunt. En dan gaan we ook nog dat prachtige lied van vrede van God zingen. Maar deze zegenbede is heel erg mooi. Hij komt uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar vrede van God.